Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om aan het begin van het nieuwe jaar hier te mogen zijn bij u. En ik wens u ook namens Adrie, mijn vrouw, u een gezegend en een gezond nieuw jaar toe. We gaan de schrift openen. Allereerst in Haggai 2, vers 19 tot en met 20. Haggai 2. Daar lezen we al dus. Let toch aandachtig op. Vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24ste dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Dan Psalm 24, vers 1 tot en met 6. Psalm 24. Psalm 24, 1 tot en met 6. De aarde is van de Here en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Here beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert, hij zal, en natuurlijk ook zij, zal zegen ontvangen van de Here en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die hun aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. En tot slot Colossense 3 vers 1 tot en met 17. Colossense 3 vers 1 tot en met 17. Dan lezen we al dus. Vers 1 van hoofdstuk 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebster die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu, leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedenen en onbesnedenen, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Here met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Here Jezus, terwijl u God en de Vader dankt voor hem. Broeders en zusters, waar staan we dan aan het begin van een nieuw jaar? De beste wensen zijn niet van de lucht, die vliegen je van alle kanten om de oren. Gelukkig, wordt het al gezegd, of gezegend, en, of zalig, want je weet wel, al die kaarten die je kreeg, misschien staan ze bij u nog op de schoorsteenmantel. Al die verschillende namen duiden vroeger vaak al van welke zuil je was. Maar dat valt een beetje weg tegenwoordig. En dan word ik een paar weken geleden gebeld door Tom. En ik vroeg, broeder, wil je met ons het nieuwe jaar openen, zegen, het nieuwe jaar. En er kwamen twee woorden naar voren in dat gesprek. Zegen en nieuw. Nou, daar hebben we de schriften voor geopend. In de eerste twee schriftgedeelten kwam zegen naar voren. En in het stuk uit de Colossensebrief kwam nieuw naar voren. Haggai. Dat was toch wel een bijzondere tijd. Ze waren teruggekeerd. En het was een tijd ook dat er veel aan de hand was. Ze stopten met de tempel verder af te bouwen. Iedereen was druk. Met van alles en nog wat. En er was armoede, want het land bracht niet veel meer op. Het leek wel of de zegen weg was. En dan aan het eind, en toen Haggai een oproep, bekeert je en ga nou die tempel weer bouwen. En dan staat er aan het eind van dat eerste hoofdstuk, en dat is zo mooi naar al die waarschuwingen. En dan staat er dat van de Here, ik ben met jullie, spreekt de Here. Nou, laten we dat als eerste vaststellen. De Heer is met u, ook met deze gemeente. En dat is troost voor je persoonlijk leven, maar ook als gemeente met elkaar. Want broeders en zusters, in de tijd van Haggai was veel mis, maar we leven ook in deze tijd dat er heel wat mis is in de schepping. Het klimaat, de grondstoffen raken op, we plegen roofbouw op de schepping. Nederland consumeert alles al. In aanstaande maand mei hebben wij alles al verbruikt waar we eigenlijk een heel jaar over moeten doen. Amerika heeft het al in februari opgemaakt. De aarde kan zich niet meer herstellen. En wat gebeurt er? Nou, de honger neemt alleen maar weer toe in Afrika. En ook door het klimaat. De mensen gaan daar weg. Ze komen naar Europa toe. Nou, ik heb de armoede en de honger gezien in Noord-Korea toen ik daar was. Ja, wij kunnen dat haast niet meer indenken met een koelkast vol met alles. Maar dat kan ook nog snel veranderen. Maar wat er in deze tijd ook plaatsvindt, dat is de verdeeldheid binnen de christelijke gemeente. En dat baart mijn zorgen. Ik ken een evangelische gemeente die door de corona gebeuren helemaal in twee groepen uit elkaar is gevallen. En ook op aparte plaatsen samenkomen. Het lichaam van Christus verdeeld. En ja, jullie zijn een kleine gemeenschap, maar het speelt in veel gemeentes. De tweespalt. Zegen, wat is dat? Ja, en wat doen we ermee? Voorspoed, is dat alleen zegen? En tegenspoed, wat is dat dan? Hoe kijk je daar tegenaan? Er was in China een boer. En heel zijn kapitaal bestond uit één paard. Daar ploegde hij het land mee. Nou, die had het er net over rechte sporen. Zal ik zeggen. Daar ploegde hij het land mee. En op een dag komt hij op en zijn paard is weg. En al zijn dorpelingen komen naar hem toe. Die zeggen, man, dat is een ramp voor je. En die boer die zegt, ja, het kan een ramp zijn, maar het kan ook een zegen zijn. Ja, het kan. Maar goed, na 4, 5 dagen komt dat paard terug. met twee wilde paarden. Nou, dat was wat bijzonders. Toen zegt hij, mensen zeggen, nou, dat is zo. Ja, hij zegt, het kan een ramp zijn, maar het kan ook een zegen zijn. Maar wat gebeurt er nou? Die zoon van hem, die gaat die wilde paarden temmen. En die valt van het paard af. En wordt mank aan zijn benen. Hij, de opvolger van het bedrijfje. Weer komen die dorpelingen die zeggen, man, wat een ramp voor je, wat er nou gebeurd is met je zoon. Hij zegt, ja, het kan een ramp zijn, maar het kan ook een zegen zijn. En wat gebeurt er nou, broeders en zusters? Na 3-4 maanden gaat het land, komt in oorlog en de overheidsfunctionarissen komen in het dorp en halen alle jonge jongens weg. Behalve de zoon van die boer. Het is nou, kijk hier tegenaan. En dat is hetzelfde als in onze tijd. Omicron, hoe kijk je daar tegenaan? Een hele bekende immunoloog in Nederland. Ja, je ziet hem niet op het journaal en hij wordt ook nooit gevraagd. Die zegt, ja, omicron kan een tegenspoed zijn door alle regels die we maken. Hij zegt, maar ik zie dat toch anders. Hij zegt, ik zie het als een geschenk van moeder natuur. Dat deze variatie is helemaal niet zo meer besmettelijk als de eerste. Het dringt niet meer diep in je longen binnen. Hij zegt, en nou is de hoop, omdat het zo besmettelijk is, dat wij allemaal dat maar krijgen, die variatie. En dan hebben we weerstand. Hij zegt, en wat een heleboel mensen niet weten is, dat ons immuunsysteem heeft een geheugen. En we zijn dan alweer gewapend met antistoffen voor andere variatie virussen komen. Ja, ik laat het in het midden, ik ben geen deskundige, maar ik vond het wel een inzicht dat ik denk, dat moet ik onthouden. Nadenken over zegen. Nou, dat roept natuurlijk vragen op. Dat kan niet anders. En nou mag ik gelijk maar zeggen, u krijgt van mij vanmorgen echt niet alle antwoorden. Verre van dat. Maar ik hoop wel dat het u aan het denken zet. Want in het hele wereld gebeuren zie je natuurlijk dat, laten we zeggen, van de welvaartsevangelie van 10, 15 jaar terug, dat staat toch wel onder druk. Laten we eerlijk zijn, ik ben benieuwd wat die grote predikers nu te verkondigen allemaal hebben in deze tijd. Zegenen, ja, wij noemen dat vaak succes, geluk. Nou, zegen komt wel naar voren in aspecten van het dagelijks leven, van voorspoed, een welbevinden, een lang leven is ook een zegen, vrede is zegen, goede oogsten, een zegen, bevrijding, dat we vrede hebben. Kinderen zijn een zegen, maar dat is een teerpunt, als je de kinderzegen nu niet ontvangen hebt of je bent alleenstaand. Maar, laten we eerlijk wezen, ik begrijp die gevoeligheid, maar het is een zegen als je als ouders, als opa en oma, je kinderen en je kleinkinderen mag zien. En gisteren kwam een van mijn oudste kleinzoons zijn vriendinnetje laten zien. Ja, dan gaat het toch wel wat door je heen. Aan de ene kant voel je je echt dan ineens heel oud worden, maar goed. Maar het is wel een zegen, toch? U herkent dat toch? Ja, zegen. In de nieuwe vertalingen is het eigenlijk dat woord vaak wegvertaald door begroeten. Maar het heeft ook het in de Bijbel vaak de betekenis van het goede zeggen. Het goede zeggen over iemand. Als je iemand zegent, het goede zeggen. Als God je wil zegenen, zegt God het goede. Hij bedoelt het goede met je. Maar het woord barach van zegenen in het Hebreeuws, als je dat opzoekt, de eerste betekenis is niet goed praten, maar knielen. En dat moeten we nooit vergeten. Daar begint het. Want dan begrijpen we ook Daniel 6 vers 11. Dat is dan als die wet uitgevaardigd wordt en hij komt uiteindelijk in de leeuwenkuil. Dan staat er dat Daniel 3 maal daags bad met het open venster in Jeruzalem. En dan staat er zo mooi. En hij knielde. En er staat het woord barach. Wat nogmaals met zegen vertaald is. Dus hij knielde op zijn knieën. En zegt de oude vertaling. Hij deed belijdenis. En alle andere vertalingen zeggen vaak, hij loofde God. Nou, er staat het Hebreeuws woord, ja, daar, dat is ook loven en prijzen, vooral ook met je handen in de lucht. Maar die oude vertaling, dat belijdenis doen, dat vind ik toch wel mooi. Want als je de gebeden van Daniël gaat kijken en gaat lezen, dan begint hij ook altijd eerst met belijdenis doen, voordat hij aan loven toekwam. Nou, dat is nou wat onze gemeente hier, de gemeente van Christus in het algemeen, in het nieuwe jaar nodig heeft. Belijdenis. Jong, oud. Dan pas kan de zegen ook weer komen over het nieuwe jaar. We moeten de balans opmaken. Dat doen we in het zakenleven ook. We hebben winst- of verliesrekeningen. Wat is het? Ja. Maar het zou wel eens goed zijn als we als gemeente of in je persoonlijk leven ook wel eens de geestelijke balans opmaken. Zijn we nou echt het afgelopen jaar dichter naar de Christus toegegroeid? Of zijn we toch meer druk geweest met alle regels van de overheid? Ja, ik leg het maar in het midden neer. En is er eigenlijk wel een reden dat God kan zegenen? Kunnen we ook onszelf vragen. Hij kon die zegen niet kwijt in de tijd van Haggai. Ons volk, regering. Rekenen we nog met God? Met zijn instellingen? Nou, dat roept bij mij heel wat vragen op in deze tijd. Dat zal ik u wel zeggen. Want ze denken het allemaal zelf even op te lossen. Als je gevaccineerd bent, dan kunnen we weer dansen met Jansen. Nou, u ziet het. Spijt me. En dan denk ik aan Psalm 2. God lacht bij dat getopt van de mensen. En dat is geen lachen van vrolijkheid, maar dat is meer die glimlach als je een klein kind ziet tobben met iets en je zit dat te observeren. Vroeger zag ik dat van mijn kleinkinderen en dan komt er soms zo'n glimlach. Nou, dat is God nou in de hemel. Die maakt gewoon een glimlach van dat getopt van die mensen hier met alles wat gaande is. Maar die belijdenis, broeders en zussen, dat is nodig. Want wij kunnen niet zonder die zegen van de Heer, dat denken we wel. Maar dat is bedrog. En dat wordt nou door ons, door alle nieuwsmedia met een paplepel voorgehouden. Op het nieuws. Ja, het nieuws, ik kijk haast niet meer, ik word er misselijk van. En God zegt, herstel, ja, maar er is een herstel naar belijdenis, want we hebben dat gelezen. Als dat werkelijk gaat komen, van die dag af, zegt de Heer, zal ik weer gaan zegenen. Haggai 2 vers 20. En het land gaat zijn opbrengsten weer geven. Er is weer eten. En dan doen we ze denken aan toen mijn kinderen klein waren. Dan leren ze het eerste gebedje, Heere, zegen deze spijzen aan. Maar broeders en zusters, de Joodse zegen, die gaan een stap verder. Wat er zij zeggen bij het eten is, gezegend bent u, Heer onze God, koning van het heelal, die het brood voortbrengt van de aarde. Dat is een gezicht naar de gever toe. En niet meer alleen naar de ontvanger. Nou, dat geeft al gauw, ook in deze tijd, een nieuwe gezindheid en afhankelijkheid. De Goede Herdergemeente, ja, wat zal er dit jaar allemaal gebeuren? Ik weet het niet. Ook persoonlijk weet ik het niet voor mijn eigen leven. Maar één ding is wel, zonder die zegen kunt u als gemeente hier in Den Haag niet functioneren. Laat dat duidelijk zijn. Maar broeder, ik heb tegenspoed in het leven. Ik merk er niks van. Ja, dan zegt Psalm 34 vers 20. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar dan komt de troost. Maar uit die alle redt hem de Heer. Nou, dat is een troost en vaste grond voor u voor het nieuwe jaar. God verandert niet om wat er allemaal gaande is in de wereld en wat de mensen allemaal voor regels en instellingen hebben. Maar voor wie is nou die zegen die hij zo graag wil geven? Nou, dat hebben we gelezen in Psalm 24, vers 4 en 5. Daar stond, die rein van handen en zuiver van hart is, die zal de zegen ontvangen. Nou, als we zo proberen te leven, persoonlijk, als gemeente, dan zijn we gezegende mensen. Broeders en zusters, en de Efezebrief zegt, we zijn, als we wederom geboren zijn, gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ja, het moet wel gaan functioneren in ons leven. Dat was over de zegen, nu overnieuw. Ja. Want berouw over de zonde, dat maakt dat je ook loskomt van de zonde. Want laten we eerlijk zijn, je hebt toch een hekel aan dingen die in je leven weer terugkomen. Waar je soms maar moeilijk van los kan komen. We kennen ons alle eigen karakter en we weten precies onze zwakheden. Dat hoef ik u niet voor te houden. Ik ken ze van mezelf ook heel goed. En ik struikel ook elke keer. Maar dan dat woord uit de Colossensebrief. En dat is het nou juist. We zijn een nieuwe schepping. We zitten niet meer onder die dwang, macht van de zonde. We hebben een nieuwe positie gekregen in de Heer Jezus Christus. Let goed op wat ik zeg. Positie. De start of de stand waarin we leven reikt daar niet altijd aan. Begrijp me goed, maar het is wel onze positie en dan moeten we weer kijken naar die positie die we in Christus hebben. Want dat is een verandering in ons leven met een eeuwig perspectief. Kijk, die oude man die topte met zijn heupen, die zei in het bejaardenhuis, ik krijg binnenkort een nieuwe heup. En toen ik daar nog eens kwam, toen zeg je, nou, er is voor mij echt een nieuw leven begonnen met zijn nieuwe heup. Nou, wij hebben een ander nieuw leven. Een leven met hemels perspectief. Waarom? Hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat wil zeggen, we zijn mensen verzoend van de zonde en we zijn gezanten geworden van Christus. Maar ja, nou komt de vraag, hebben we daar deel aan? Leven we nou werkelijk uit die verzoening? Want indien u dan met Christus opgewekt zij, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Nou, dan hoop ik alleen maar dat deze gemeente ook in het nieuwjaar steeds meer een biddende gemeente wordt, want daar liggen onze kracht en zegen. En ik ben dankbaar dat de broeder ook noemde dat dinsdagavond de bidstond is, verzaak het niet. Kom in gemeente soms met twee of drie zitten we. En zondagochtend zit die kerk vol met een paar honderd man. Dat bedroeft mij. En dat wens ik jullie nou toe. Een binnende gemeente. Klein, maar groot van kracht. De balans. Ja, zeg je, mijn geestelijk leven is toch niet zo. Het zit meer aan de verlieskant. Nou, dan kan ik u alleen maar zeggen, leg die oude mens af. En doe die nieuwe mens aan. Maar ja, het heeft wel een consequentie. Want waar zijn de vruchten van het nieuwe leven? Kunnen de mensen zien dat we het beeld van Christus uitstralen? Onze naasten, de omgeving hier in de buurt waar we gesteld zijn? Of zijn we dan toch meer die vijgenboom? Waar de landman kwam en zei van ik zoek vrucht. Toen zegt de wijngaardier, nou ja, na 3 jaar nog geen vrucht. Hak hem maar om, zei de landman. Nee, we gaan nog één jaar gaan we mest geven, uitgraven. Dan misschien vrucht. Broeders en zusters, u krijgt nog 1 jaar. Maar dan komt de vraag, en die geldt ook voor mij hoor. Het lijkt zo makkelijk om tot mensen te spreken, maar zijn wij een levende brief van Christus? Want daar gaat het Colossensebrief over. Er zijn 5 evangeliën. Misschien zegt iemand, hey, stop broeder, dit zijn de 4. Nee, 5. We hebben 5 evangelie. 4 worden ervan door de wereld niet gelezen. Maar die ene, die lezen ze wel. En dat bent u en dat ben ik. Wat zien de buren, wat zien de anderen in ons leven? Zien ze daar iets van de Christus? Ja, als ze geen verschil zien, dan is er wat mis. Dan moeten we die balans nog maar weer eens opmaken. En jongeren ook, ja, er zijn hier helaas niet zoveel jongeren. Maar pas op dat ze het leven, ook hun kinderen of kleinkinderen zien, dat hun leven niet verkwanselen met alles wat de wereld te bieden heeft. Daar is een amusementsindustrie, draait op volle toer, ook in coronatijd hoor. Ouders, wat zien kinderen nou in u en ons leven? Of van opa en oma? Zijn wij echt biddende ouders of biddende opa's en oma's? Ja, kijk, als kinderen dat gaan zien, hè, of kleinkinderen dat ze weten, ja, dan komt daar een verlangen. Dan gaan ze ook naar die andere 4 evangeliën kijken. Dan willen ze dat lezen, want ze hebben ons Christus in die brief in uw leven gezien. Want we zijn een nieuwe schepping. Maar daaraan is een heerlijke toekomst verbonden, want we krijgen ook een nieuwe naam. Openbaring zegt dat we een nieuwe naam krijgen. Piet, ja, ik weet niet of ik weer Piet zal heten, maar nee, een nieuwe naam. Niet meer belast met de zonde die Piet gedaan heeft. Nee, een nieuwe naam. En dan komt het, broeders en zusters. Ik weet niet of ik die spreuk hier wel eens meer gezegd heb, maar een leven met Christus is een leven met een eindeloze hoop. En die is vast en zeker. Een leven zonder Christus is een leven met een hopeloos einde. Zegen of vloek, kies dan heden wat u voorgehouden wordt. Wij smeken u, zegt de schrift, ter wille van Christus wordt verzoend met God. En dat is geen voornemen voor het nieuwe jaar. Dat is een opdracht. En ik hoop dat u alle die Christus kennen. Zoek de dingen die boven zijn. Nou dan komt, als dat zo is, Christus en de Heere met zijn zegen. Voor u persoonlijk, voor uw gezin, voor deze gemeente. Dan zijn wij gezegende kinderen van hem die ons verlost heeft van de toekomende toren. Want wij zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar dan zegt er misschien iemand, maar het zit tegen in mijn leven. Dan zeg ik, zeg niet te snel, het zit tegen in mijn leven. Daar kan wel eens meer zegen voor ons heil in liggen dan we op dit moment beseffen. En er komt een moment dat we hem mogen zien. En dan zegt hij, kom bij mij. Ik zal al jouw tranen in het leven afwissen. Het vreugde bij mij. Het bruiloftsmaal staat gereed. Amen.